Gemeente, zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij om Gods zegen over deze dienst. Onze hulp en onze verwachting zijn vanmorgen in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente de zondagspsalm, psalm 92, het eerste en het derde vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, vers 1 en vers 3. Wij horen gemeente de wet van God en we horen daarna de samenvatting zoals de Heer Jezus die heeft gegeven. En we zingen daarna psalm 147, tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers. Stellen wij ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. En God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water dat onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar, niet te pas en te onpas gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult niet echt breken. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus antwoordt op een vraag van een schriftgeleerde naar het eerste, dus het allerbelangrijkste van alle geboden. Waar gaat het nou om? En dan geeft de Heer Jezus het antwoord. Het eerste van al de geboden is: hoor Israël, Shema Yisrael is dat. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Hij is de ene. En u zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben zoals uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Stop.
Gebeten verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht en bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met Gods heilige geest. Heren, wij komen vanmorgen als uw gemeente voor uw aangezicht uit onze huizen naar uw huis. Uit de week die achter ons ligt. Met alles wat daarin was. Met wat wij deden en wat wij dachten en zeiden. Met alles aan wel en aan wee, aan vreugde en aan verdriet. Het was er allemaal. En u brengt ons vanmorgen hier in uw huis voor uw aangezicht. Opdat wij niet zomaar zullen doorleven. Want Heere God, wij moeten u vanmorgen zeggen, de tijd die glipt zomaar tussen onze vingers vaak door. De ene dag na de andere. En als er geen dag zou zijn om stil te zijn, dan zouden wij zomaar met de tijd wegglijden. En daarom, Heere God, wij danken u dat het vandaag zondag is. En wij bidden u, geef dat wij deze dag werkelijk mogen vieren. Persoonlijk. In het midden van uw gemeente. En als we een gezin hebben, als gezin. Of samen. En als we alleen zijn, Heere God, geef dan juist dat we in de samenkomsten van uw gemeente ons werkelijk opgenomen zullen voelen. Dat dit een dag is waarop niemand werkelijk alleen hoeft te zijn. Een dag waarop u door uw woord ons opzoekt en ons aanspreekt en ons weet te vinden. En daarom bidden wij u, Heere, om de leiding van uw Heilige Geest. Dat u ook plaats maakt voor uzelf, na alles wat er was deze week. En Heere God, u weet ook wat er opgeruimd moet worden. Daar is deze zondag toch ook voor bestemd. Om tot inkeer te komen. Om ons doen en ons laten te overzien. Te bedenken wie we zijn. Te vragen om vergeving aan u, maar ook aan anderen als dat nodig is. Een dag om opnieuw te beginnen. En Heere God, dat komt niet bij ons vandaan, maar wij danken u dat wel bij u vandaan komt. Dat u een God bent die ons werkelijk een nieuw begin geeft. En dan niet alleen maar doordat u zegt van ik zal nog wel een keer met je opnieuw beginnen. Maar dat u ook werkelijk geneest. En vergeeft. En Heere, als wij uw heilige wet zo even hoorden. U weet of wij het werkelijk gehoord hebben. Of het niet zomaar weer langs ons heen gegaan is. Uw woorden en dat woord van u, Heere Jezus. De Heere, uw God is één. U zult hem lief hebben. En uw naaste als uzelf. Heere, wij bidden u om vergeving over onze zonden. En mag het ook in stilte heel persoonlijk zijn vanmorgen. Dat wij het belijden. En dat wij het werkelijk geloven. Wat we gezongen hebben. Dat u gebrokenen van harte heelt. Die in hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Wat hebben wij dat nodig? En daarom bidden wij u. En wij pleiten op grond van uw ontferming, Heere God. Op grond van uw genade die u verdiend hebt, Heere Jezus. En o Heilige Geest, brengt u het dan bij ons thuis, ook vanmorgen. Ook als de schriften opengaan. En ook als het daarover zal gaan vanmorgen. O, wij bidden u. Leid ons door uw geest en door uw woord. In spreken, in luisteren. In zingen, in orgelspel. In bidden, in het geven van onze gaven. In het ontmoeten van elkaar. En samen voor uw aangezicht. Hoort u ons in Jezus' naam. Uit genade alleen. Amen. Wij lezen gewijd de schriften vanmorgen allereerst in het Oude Testament, in het Bijbelboek Jeremia. Jeremia 17 lezen we, de versen 13 tot en met 17. En vervolgens lezen we uit Johannes 8, de versen 1 tot en met 11. De lezing uit het Oude Testament is uit Jeremia 17 en de lezing uit het Evangelie is uit Johannes 8. We lezen in Jeremia 17 de versen 13 tot en met 17. En daar zegt de profeet Jeremia: Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. En wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Zie, zij zeggen tegen mij: waar is het woord van de Heere? Laat het toch komen. Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Naar een oordeelsdag heb ik niet verlangd. U weet zelfs wat over mijn lippen kwam. Het was voor uw aangezicht. Wees mij niet tot een verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Johannes 8 vervolgens, 1 tot en met 11. En dat speelt zich af rondom het Loofhuttenfeest. De Heer Jezus die daar gestaan heeft op de laatste dag, Johannes 7, de grote dag van het feest. En die riep: als iemand dorst heeft, laat hij komen tot mij en drinken. En dan eindigt dat hoofdstuk, ja, voor je gevoel ook een beetje wonderlijk. En ieder ging naar zijn huis. En dan lezen we in Johannes 8 vervolgens. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en hij onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel was betrapt. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet, nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en hij zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en hij schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, beginnende bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand anders zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, heren. En Jezus zei tot haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tekst voor de verkondiging, gemeente, is vanmorgen Johannes 8, 1 tot en met 11. We lezen vanaf vers 9, het laatste gedeelte, nog een keer. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. En Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, heren. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift, ook de lezing van onze tekst voor vanmorgen. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Zijn gemeente de volgende afkondigingen. Allereerst wordt u door de kerkrentmeesters nogmaals herinnerd aan de actie Kerkbalans. Waarschijnlijk heeft u dat al gedaan, maar mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan kunt u deze week uw toezegging nog achterlaten. Op de welkomsttafel of online. Dat kan tegenwoordig ook. Er is ook blijdschap in de gemeente. In het gezin van Martin en Inge van Woerden is een dochter geboren. Ze noemen haar Pippa. En Pippa is het zusje van haar grote broers Mees en Olly. En we wensen het gezin van Woerden van harte geluk en bovenal Gods zegen met dit wonder van God. En vanmiddag zal er ook door uw eigen predikant voorbeden gedaan worden. En dan de collecten. Er zijn drie collecten. De eerste voor de diaconie plaatselijk. Tweede voor de instandhouding van de eredienst, voor het wijkwerk. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte de collecten aanbevolen. We zingen ter inleiding op de verkondiging Psalm 51, vers 2 en 4. 51, 2 en 4. Beste gemeente, na de verkondiging Psalm 31, het vijfde en het zesde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden en ook hebt gij mij niet weggestoten. 31, 5 en 6 na de verkondiging. Gemeente, het is een kwestie van daadkrachtig optreden. Dat moet president Trump wel hebben gedacht toen hij aan zijn presidentschap begon. En die eerste week van zijn presidentschap, die zat vol met beslissingen. U heeft dat natuurlijk ook wel een beetje gevolgd. En jullie waarschijnlijk ook, jongelui. De ene beslissing naar de andere die hij neemt. En het moet blijkbaar ook, ik ga daar nou vanmorgen natuurlijk niet verder over uitweiden, maar het moet blijkbaar ook een bepaald beeld neerzetten. Het beeld van iemand die orde op zaken stelt, te midden van zoveel laksheid en slapheid. Een beeld wat, ja goed, de een zal het meer aanspreken dan de ander. Maar zoveel besluiten achter elkaar, daar wrijf je in elk geval even je ogen over uit. Daadkrachtig optreden. Daar kunnen de farizeeën en de schriftgeleerden ook wat van, zeg ik vanmorgen. Daadkrachtig optreden. We lezen vanmorgen immers over die vrouw die in overspel wordt gegrepen, op heterdaad betrapt. En voordat ze het weet, is ze in de tempel, tempelplein, en staat ze voor Jezus. Ze wordt in het midden geplaatst, aanklagers eromheen. Die man, die is trouwens nergens te bekennen. Dat vind ik ook wel een beetje opvallend. En voor de farizeeën en de schriftgeleerden is het meteen duidelijk. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet van Mozes staat om zulke vrouwen te stenigen. De wethouder, dat wil zeggen krachtdadig optreden. Niet een beetje sjoemelen, niet een beetje van dit en van dat en zo de dingen maar laten lopen. Nee, daadkrachtig optreden. Die fariseeën en die schriftgeleerden die staan er met de wet in de hand. Ze hebben nog wel één vraag. Voordat het allemaal gaat gebeuren, willen ze ook nog wel even weten wat Jezus er nou van vindt. U dan? Wat zegt u? Hoe kijkt u er tegenaan? Er zit trouwens ook wel een diepere bedoeling achter, want dat staat er ook bij. Ze willen het niet weten om de dingen nog eens van een andere kant te bekijken. Hè? Niet een goede adviseur die zegt van ja, maar ja, jullie willen dat nou wel en jullie willen wel dat krachtig optreden, maar kijk er nou ook eens even van die kant tegenaan. Nee, ze hebben maar één reden. Het is eigenlijk heel plat. Daadkrachtig optreden kan soms ook heel plat zijn, namelijk gewoon alleen je eigen agenda willen uitvoeren. Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets zouden hebben om hem aan te klagen. Ik zeg, gemeente, dus vanmorgen maar dat daadkrachtige optreden van die farizeeën en die schriftgeleerden, dat reikt verder dan die ene vrouw. Dat raakt Jezus ook. En ze denken hem in de klem te hebben. Want het is een ingewikkeld vraagstuk. Als Jezus nou dadelijk zegt dat die vrouw inderdaad veroordeeld moet worden, dan gaat hij in tegen zijn eigen prediking van vergeving. En als Jezus die vrouw niet veroordeelt, dan gaat hij in tegen de wet van Mozes. Hè? En, Nou, in het laatste geval, dan hebben ze hem. Dan kunnen ze laten zien wat Jezus nou werkelijk voor iemand is. Hij gaat in tegen de wet van Mozes. En in het eerste geval, ja, blijft er van de prediking van Jezus, van genade en vergeving, helemaal niks over. Ingewikkeld geval. Nou ja, trouwens, misschien ook wel goed om vanmorgen even naar onszelf te kijken. Ook als het gaat over daadkrachtigheid. Hè? Hoe kijken wij er tegenaan? Vrouw die in overspel is gegrepen. Nou ja, stenigen, dat gaat natuurlijk te ver. Niet de doodstraf, dat kan niet. Zelfs de SGP haalt de doodstraf uit het verkiezingsprogramma. Blijkbaar vinden we dat toch een heel ingewikkeld en lastig thema. Maar ze verdient dan toch wel een flinke straf. Zonde tegen het zevende gebod, dat scoort in de publieke opinie vaak hoger dan andere dingen. Ook in de kerkelijke publieke opinie. Kijk, nou zullen we niet verwachten, tenminste dat zullen we eigenlijk ook niet hopen, dat Jezus over die vrouw nou zegt, stenen ga dan maar. Maar ze zal wel een flinke straf krijgen. Jezus moet wel daadkrachtig optreden, zou je kunnen zeggen. Als Jezus dat niet doet, ja, waar blijven we dan? Maar dan. Jezus bukt zich en hij schrijft met zijn vinger in de aarde. Dat is merkwaardig tafereel, hè? Moet je even de dingen proberen je voor te stellen, hè? Want daar staat die vrouw. En om haar heen staan dan die mannen, die fariseeën en die schriftgeleerden. En jongelui, moet je kijken, hè? Die loerende ogen. Hè? Van, ze kijken allemaal naar Jezus. Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij doen? En ze hebben zelf eigenlijk de stenen al in de hand. Voor die vrouw en voor Jezus. En Jezus die bukt zich en hij schrijft met zijn vinger in de aarde. Alsof hij die vraag van die fariseeën niet gehoord heeft. Maar u, wat zegt u? In elk geval geeft Jezus geen antwoord. Wat gebeurt hier eigenlijk? Zouden we natuurlijk graag willen weten, hè, wat er nou gebeurt. Wat schrijft Jezus nou in dat zand? Geen idee. Staat er allemaal niet bij. Moeten we dus ook maar niet te veel over gaan filosoferen. Er zijn er wel twee mooie gedichten over gemaakt. Hè? Een gedicht van Gerrit Achterberg. En hij schreef, Jezus schreef in het zand. Een gedicht van Willem Barnard. Barnard die zegt, Jezus heeft in het zand geschreven, een oosterling, hij schreef in het zand, wij hadden stem en stift geheven, daadkrachtig. Hij, bukkend, hief niet eens zijn hand. Hè, wij hadden het, om zo te zeggen, flink op de muur gezet, hè, wat er aan de hand was. En we hadden krachtig gezegd wat er moest gebeuren. Vrouw die moest wel bestraft worden. En Jezus, nou ja, als schrijvend doet hij alsof ze er niet zijn, die aanklagers. En die vrouw. Dat is trouwens wel bijzonder. Het is de enige keer in de Bijbel dat je leest dat Jezus schrijft. Hoort hem wel spreken, maar schrijven doorgaans niet. Behalve nu, maar dan wel in een heel vreemd gebeuren, zou je kunnen zeggen. En niet alleen vreemd, nou laten we gewoon maar zeggen, gemeente. Vindt u het ook niet een beetje soft? Dat zeggen we natuurlijk niet over Jezus. Als je dat nou eens even vergelijkt, hè, met, nou ja, wat leiders in deze wereld doen, wat Donald Trump doet. neemt beslissingen, de ene na de andere. En die zegt, dit en dit staat er in de wet en we gaan handhaven en we gaan dat doen. En al heb je een visum en zo, je kan terug. Gewoon de wet handhaven. Nou, je zou hier toch zeggen, als er nou één is die alle recht heeft om te zeggen, we gaan hier de wet handhaven, dan is Jezus het toch? Daar komt het toch immers voor. We moeten natuurlijk niet vanmorgen gaan doen alsof de Heer Jezus met de wet van God een beetje de hand ligt. Hè? Dat zal wel duidelijk worden. Maar dan zou je hier toch verwachten dat Jezus daadkrachtig optreedt. Ik zie hem alleen maar schrijven in de aarde. Hij zegt geen woord. Hij veroordeelt die vrouw dus niet, al is die vrouw schuldig. Ja, dan komen ze weer, die fariseeën en die schriftgeleerden, met al hun daadkracht nog een keer. Ze blijven het hem vragen. U, wat zegt u? En dan komt er toch een antwoord. Jezus richtte zich op, kijkt ze aan en hij zegt, wie zonder zonde is onder u, laat die als eerste de steen op haar werpen. Over daadkracht gesproken, zeg ik dan maar. Want Jezus zegt dus hier dit, hè. Voer die wet van Mozes maar uit. Je hebt gelijk. Staat in de wet van Mozes. Maar één ding vraag ik je nog, één ding. Nog even de volgorde bepalen. De eerste steen door iemand die zonder zonde is. Dat is daadkracht, hè? Beetje anders dan wij het voor ogen hebben, maar dat is daadkracht. Want Jezus dwingt die fariseeën en die schriftgeleerden hier tot zelfonderzoek. Hoe het bij mij zit, bij mijn daden. Hè? Maar niet alleen bij mijn daden, maar ook bij mijn motieven. Hè? Wat zit erachter? Verontwaardigd zijn over de zonde van een andere gemeente, dat is helemaal niet moeilijk. Dat zie je in heel onze publieke opinie gebeuren. En er worden er vaak hele terechte dingen gezegd. Er worden over Donald Trump zeer terechte dingen gezegd. Je zegt, wat is dat voor een man? Blijkt niet hoeven te kiezen in Amerika, zou je dan denken. Maar verontwaardigd zijn over een ander, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Want dan zegt Jezus vanmorgen, hoe zit het bij jezelf? Eerste steen door iemand die zonder zonde is. Moet u gewoon eens even kijken, jongelui voor jezelf, moet eens even kijken. Hoeveel stenen zou jij nou nog in je hand hebben en u en ik? Wie zonder zonde is. Nou ja, Jezus laat gemeente die mensen en hij laat ons even aan onszelf over. Kan je even over nadenken dan? Hij schrijft opnieuw in de aarde, staat er. Blijkbaar krijg je bij Jezus even tijd van nadenken, wij ook vanmorgen. Moet je gewoon gebruiken. Tijd om aan jezelf te denken. Hoe zit het eigenlijk bij mij? Wie ben ik? En wie ben ik volgens aangezicht? Ik kan wel druk zijn met een ander, maar hoe zit het bij mezelf dan? Weer schrijft Jezus in de aarde? Of zit daar nog meer achter? kerkvader Augustinus die zegt in een van zijn preken, dan moet je denken aan Jeremia 17. Kerkvaders die hadden vaak allerlei verbindingen, hè? Soms ook verbindingen dat je denkt die had ik zo op het eerste gezicht niet gelegd. Het heeft te maken natuurlijk met de omgang met de schrift. Jeremia 17. Hoop van Israël, heb je het gelezen vanmorgen? Allen die u verlaten, die zullen beschaamd worden. En wie, dat zegt Jeremia dan, hè, wie zich van mij afkeren, die zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Ik weet natuurlijk niet of je daaraan moet denken, maar het is wel treffend. Hè? Het is net na het Loofhuttenfeest, als Jezus dit doet. Jezus heeft gisteren bij die bron van Siloam, hè, dat is ook vlak bij de tempel, heeft Jezus gestaan en daar heeft hij op die grote dag van het feest geroepen, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Kortom, als je zit met je leven en als je niet meer weet waar je heen moet, met je zorgen en met je schuld, moet je bij mij zijn, zegt Jezus. Nou ja, hoe liep het ook alweer af, hè? Ieder ging naar zijn huis, stond er. De bron van het levende water verlaten. Wie mij verlaten, zullen in de aarde worden geschreven. Schrijft Jezus daar toch als het ware namen van mensen op. Dat kan trouwens met één naam, hè? Zondaar. Dat is natuurlijk een heel bekend woord, een heel vertrouwd woord. We weten soms niet beter, hè? We weten soms niet beter. Weet u wat zonde is? Dat je je losmaakt van God, dat is zonde. Kan heel wat lijken je eigen leven, maar los van God. Farizeeën, de schriftgeleerden, het lijkt heel wat, hè? Ze staan er notabene met de wet van God in de hand, los van God. Ik zal nooit vergeten dat ik in Groot Amers een bos bloemen voor mijn vrouw een keer gekocht had. Ik kwam er een keer voor dan. En dat ik iemand tegenkwam en die zei tegen me: ze zijn wel dood, hè, die bloemen. Ja, ze zijn een mooie bos. Snijbloemen. Ze zijn wel dood. Ze houden nog wel even op een vaas, maar moet je volgende week kijken. Nou, dat is natuurlijk wat Guido de Bres zegt. Hè? Wat is zonde, zegt Guido de Bres in de Nederlandse geloofsbeleid, dat je losgescheurd hebt van God die je ware leven is. Hè? Dat is onze doodstaat. Ik praat nog wel eens met mensen in de gereformeerde gezindten en zo. En ook over dingen die geschreven worden en zo. En dan krijg ik nog wel eens het antwoord van mensen. Zeggen: ja, maar die doodstaat van de mens, daar hoor je niet meer over. En dan denk ik alsof het een soort checklistje is wat je kunt afwerken. Zeg, zit dat erin, zit dat erin, zit dat erin. Wat is dat, de doodstaat van de mens? Nou, dat je je losgescheurd hebt van God. En dat kan dus verschillende uitingen hebben. Dat kan, als je ergens in Amsterdam zit, in de goot. Of zoals hier die overspelige vrouw. Maar het kan dus ook als je een keurig kostuum aan hebt. Zoals die farizeeën en die schriftgeleerden. Losgemaakt van God. De bron van het levende water verlaten. Kijk, hoe het ook zij met dat schrijven van Jezus in de aarde. Hij wil ons er in elk geval mee stilzetten vanmorgen. En moet je eens kijken hoe dat gaat, hè? toen zij dit hoorden, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander. Je ziet ze zo, als het ware, wegdruppelen, met staart tussen de benen. Van de oudste tot de laatste, van de oudste tot de jongste. In hun geweten overtuigd. Kijk, dat is als je niet meer druk kan zijn met een ander. En met de zonde van een ander. Ik weet natuurlijk niet of die fariseeën dat ook hebben gedacht. Hè? Mijn zonden zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar ze hebben in elk geval niks meer te zeggen. Ze zijn in hun geweten overtuigd. Jongelui, dat stemmetje, weet je wel? Dat weet je toch of niet? Als je iets verkeerds doet, zeg. Dat stemmetje dat denkt van, ja, maar nou doe ik het niet goed. Ik had het anders moeten doen. Het is heel wonderlijk iets, hè? Je geweten. Conscientia. He, vroeger, nou ja, je leest dat in de belijdenis nog wel, hè, dat woordje conscientie. Dat is een woord wat wij vandaag de dag natuurlijk niet meer gebruiken. Dan zeggen we gauw geweten en zo. Maar ik zou toch wel even dat oude woord naar voren willen halen. Niet om een beetje duur te doen of zo, maar conscientia. Scientia, hè, kennis. Con, samen met. Dat je samen met iemand anders iets weet. Nou, dat is dus wel wat anders als je het hebt over je geweten. Dan denken mensen soms ook van ja, dat is gewoon iets van mezelf alleen. Geweten, dat is dat je samen met iemand iets weet. Dat je samen met God iets weet. Wat goed is en vooral ook wat kwaad is. Het is een overblijfsel uit het paradijs, zou je denken. Of van net na het paradijs. Mens die weet wat goed is en wat kwaad is. Kijk, daar kun je natuurlijk over schrijven. Want het is eigenlijk maar een heel gering, een heel beperkt iets, hè, dat geweten. Je kan je geweten met een brandijzer toestroeien, zegt de Bijbel. He, als je een paar keer dezelfde zonde begaat, nou, op een gegeven moment dan voel je het niet meer. Gaat het stemmetje zwijgen. Dus als jij vanmorgen moet zeggen van, als ik eerlijk ben, ik hoor mijn geweten eigenlijk niet meer spreken. Dan moet je eens gaan denken wat er aan de hand is. Liever gezegd, dan roept God je vanmorgen tot bekering. Dan komt vanmorgen die stem van het woord van God naar je toe. Om je wakker te schudden. Die fariseeën en die schriftgeleerden, die hebben in elk geval een geweten. Wat spreekt. En ik zeg vanmorgen, gemeente, wordt je geweten wel eens geraakt onder de verkondiging van het woord van God? Want blijkbaar moet het ook wel eens opgeroepen worden. Hè? Dat doet Jezus hier. Hè? Wie zonde zonde is, die werpen de eerste steen. Wordt je geweten wel eens opgeroepen? Wakker geschud. Ik vind dat wel een vraag, hè? Ook naar onze prediking toe. Is die prediking van ons nog ontdekkend? Dat wat gebeurt en dat je voor het aangezicht van God komt te staan. En dat zit niet eens in de hoeveelheid woorden. Want er zijn altijd mensen die denken van ja, dat heeft dan blijkbaar te maken met een hoop vuur en zo. En ja, hoe eindigt dat te vaak? Dan zeggen ze ja, hij heeft het weer eens goed gezegd. Ja. Jezus zegt helemaal niet zoveel, gemeente. Hij schrijft maar een beetje in het zand en nou ja, één zinnetje dan. Wie zonder zonde is van u, die moet de eerste steen werpen. Blijkbaar, gemeente, heeft Jezus niet zoveel woorden nodig. Dat vind ik ook wel ontdekkend in deze geschiedenis. Wij hebben soms zoveel woorden. Kijk dan vooral even ook naar mezelf. Zoveel woorden ook in al die preken en zo. Je zou er plat gepreekt van raken, hè, van al die woorden. Moet je vanmorgen eens even meekijken. Ik zou bijna zeggen stilletjes. Ik kan natuurlijk hier niet mijn mond gaan houden en zo. Maar wel stilletjes meekijken naar wat hier gebeurt. De een na de ander gaat weg met de herkenning. Als God je aankijkt vanmorgen. Heb je nog wat te zeggen over een ander? Hoeveel meningen heb je eigenlijk nog over een ander? Als Jezus dit zegt. Je ziet ze gaan, de een naar de ander. En uiteindelijk staat die vrouw er nog alleen. In het midden. In het beklaagde bankje. Hè? En Jezus. Samen blijven ze over. Augustinus die maakt er een hele mooie opmerking over. Hij zegt uiteindelijk blijven er in deze geschiedenis maar twee over. Dat zijn de miseria en de misericordia. De miseria, de misère, de ellende, die vrouw. En de misericordia. De barmhartigheid. Jezus. Al komt nou aan het eind van de preek, gemeente, misschien wel het meest lastige punt. Ik begon net met daadkrachtig optreden en zo. En hoe zit dat bij Jezus? Nou ja, we hadden zo'n beetje bedacht dat die vrouw wel een flinke straf verdient, toch of niet? Laten we wel wezen, gemeente. Gerommeld met een andere man, dat kan je allemaal niet zomaar tolereren. Dat mogen we in de christelijke gemeente toch ook niet tolereren, of wel? Nee. Ook vandaag niet. Hoe gaat dat verder dan? Jezus richt zich op. Hij stopt met schrijven. En toen hij niemand anders zag dan die vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn je aanklagers dan? Heeft niemand je veroordeeld? En ze zei: niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Moet je even voorstellen, vrouw in overspel gegrepen. En Jezus die er uiteindelijk op uitkomt, ik veroordeel je niet. Gemeente, als je nou eerlijk bent, begrijpt u dat dan? Begrijp je toch niet? Kijk, wij zijn ook niet brandschoon. Maar je begrijpt toch niet dat Jezus helemaal niks tegen die vrouw zegt, hè? Je zou zeggen, geen woord van waarschuwing. Waar blijft Jezus nou eigenlijk met zijn waarschuwing? Slap optreden, hè? zijn nogal wat handschriften van het Johannes-evangelie waar deze geschiedenis niet in staat. Hoef je trouwens niet zenuwachtig van te worden, want in alle belangrijke handschriften staat die geschiedenis wel. Dus je hoeft niet te denken van, oh, blijkbaar is het een gedeelte wat dus niet in de Bijbel staat. Maar nou ja, die Bijbel die werd overgeschreven. En er zijn een aantal handschriften waar dit gedeelte niet in voorkomt. Augustinus die zegt, oorspronkelijk stond het er natuurlijk wel, maar het is blijkbaar in sommige gedeelten van de kerk na verloop van tijd weggelaten. Want die eerste christenen die wisten niet zo goed raad met die geschiedenis. Want was dat nou geen vrijbrief om te zondigen? U weet het misschien wel, die eerste christenen die waren ook van dat daadkrachtige optreden. Het is zwart of wit en niks ertussen. Vanuit dat oogpunt bezien past dit gedeelte natuurlijk beter in onze cultuur. Hè? In een sorry cultuur. Dat mensen zeggen, ja goed, maar ja, ik heb het verkeerd gedaan, maar ja, nou ja, sorry. Zo doen we het in de kerk ook graag. Hè? Kan je wel zingen, mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Maar dat valt in de praktijk nog wel mee meestal. Jezus stuurt die vrouw naar huis. Zonder veroordeling. Ik hoor haar helemaal geen schuld belijden. U wel? En ik denk toch een beetje bij mezelf, gemeente, gaat dat nou zo makkelijk bij Jezus? Vrouw, die komt er genadig van af, hè? Had gestenigd moeten worden. Ja, ja, dat is het precies. Ze komt er genadig van af. En dat is nou meteen het ergerniswekkende, gemeente. Het loopt bij Jezus net anders dan bij onze daadkracht. Hè, van orde op zaken stellen, van de sterke man en zo. Het loopt bij Jezus net anders. En dat lijkt, toegegeven, dat lijkt op het eerste gehoor een beetje soft. Het lijkt zelfs een vrijbrief om te zondigen. Ik veroordeel u ook niet. Moet je wel even kijken wie het zegt trouwens. Jezus. Wat hier gebeurt? Nou ja, dat heet nou gemeente rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is vaak een beetje een soort kernwoord, een soort slagzin. Hè? Al hoop ik wel dat we dat ook aan het volgende geslacht nog wel weer uitleggen van wat we er nou mee bedoelen. Rechtvaardiging van de goddeloze, dat God zondaren vrijspreekt. Dat is bevrijdend. Iemand als Maarten Luther, die heeft dat in zijn leven geleerd. Ik lees op het ogenblik met een aantal mensen de geknechte wil van Luther. En het raakt me weer opnieuw hoe Luther daarover spreekt. Hè? Want Erasmus zegt, ja, die mens die kan misschien nog wel wat, hè. Met zijn goede bedoelingen en zo. En hij kan misschien nog wel geloven en zo. En Luther zegt, het is van mijn kant volledig onmogelijk. En God, die grijpt me zoals ik ben. Als een zondaar. Rechtvaardiging van de goddelozen. Nou ja, dat zult u nog wel horen dit jaar. 500 jaar reformatie. Maar wat dat is, nou dat is dit wat hier gebeurt. Dat God die vrouw in overspel gegrepen vrijspreekt. Moet je wel even goed bedenken trouwens. Dat is niet rechtvaardiging van de goddeloosheid. Hè? Hoe staat het er ook alweer? Ga heen en zondig niet weer. Ze krijgt bijna een onmogelijke opdracht mee, zou je zeggen. Ga heen, zondig niet weer. Dat wil in elk geval dit zeggen, gemeente. Dat het bij Jezus niet goedkoop is. Dus niet de kwestie zoals wij er doorgaans voor onszelf mee omgaan. Hè? Dat je zegt, wilt u mijn zonden me vergeven? Benoemt u ze wel eens concreet, jongelui, benoem u ze wel eens concreet? Dat wordt een heel ander verhaal, hè? Kan dat wel doen aan het eind van een gebed, hè? In de vergeving van onze zonden, zeggen we dan. Ja, dat is vaak ook heel algemeen dan. Of wilt u me mijn zonden vergeven? Dat is weer algemeen. Moet vanavond gewoon voor uzelf en jongelui voor jezelf, dan moet je iets benoemen. Als je daar nou voor bidt, zeggen, waar moet ik nou voor bidden dan? Wat heb ik dan gedaan? Waar moet ik nou voor om vergeving vragen? Want anders dan blijf ik dat maar vragen en dan gaat mijn leven toch nog maar zo op de oude voet voort. Het is bij Jezus niet goedkoop. Hier wordt niks goed gepraat en hier wordt ook niks weggemoffeld of zo. Hier spreekt Jezus onderweg naar Golgotha. Nou kom ik helemaal aan het eind van de preek. Nog even terug op dat gedicht van Willem Barnard. Hè, van, hij schreef in de aarde die oosterling. Wij hadden stem en stift geheven. Hij, bukkend, hief niet eens zijn hand. En dan gaat Barnard nog verder. En hij zegt, hij, Jezus, gaf haar naast hem taal nog teken. Hij stond met haar in geen verband. Nee, ze komen zomaar ineens bij elkaar. Jezus en die vrouw, ze hadden niks met elkaar. Maar samen werden ze gegrepen. Die vrouw, maar Jezus ook. Ze grijpen Jezus ook. Dat willen ze tenminste. Men schoof hen samen aan de kant. Niemand heeft zijn schrift begrepen. Alleen de aarde hield verband met hem. De aarde die zag het. En eenmaal aangekeken, zij ook. Hij schreef zichzelf in het zand. Vind ik in elk geval bijbels gesproken een hele diepe gedachte. Dat Jezus zijn eigen naam opschrijft met die naam van die vrouw. Het laat in elk geval zien wat hier gebeurt. Waarom krijgt die vrouw een vrije aftocht? Ze proberen het hier al, hè, om hem te vangen. En dadelijk gaan we zien waar het heen gaat. Naar Golgotha. Over daadkracht gesproken, gemeente. Ik bedoel dat niet plat vanmorgen. Maar over daadkracht gesproken. Weet u waar je nou het meest daadkrachtige ziet? Daar waar de Heere Jezus zichzelf geeft. Aan het kruis. Voor mensen zoals die overspelige vrouw. En wie zegt er vanmorgen, ja, als ik eerlijk ben, staat ze veel dichter bij me dan ik dacht. Voor mij. Ik mag u vanmorgen verkondigen dat God zo vol van daadkracht zit, dat hij je aankijkt en dat hij je vrijspreekt, hoe je ook bent. Nee, nogmaals, niet makkelijk, niet makkelijk. Want ga heen en zondig niet weer, ja, dat betekent dan wel, ja, je zou zeggen, dat leidt dan wel tot een nauw leven, tot een aangebonden leven met God. God die zo vol daadkracht is, dat hij je vanmorgen aankijkt. En wie zegt er nou vanmorgen? Stilletjes. Gelovig. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Want u hebt me aangezien. Niet soft, maar zo vol van liefde, omdat u zelf naar het kruis ervoor ging. Toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Als Jezus, gemeente, zich vanmorgen opricht en je aankijkt, mag u zeggen wat er gebeurt? Amen. Laten we danken en bidden. Heere Jezus, wat een wonder hoe u het doet. En hoe daadkrachtig dat u bent. Daar moeten onze ogen wel voor open gaan. Want anders zien we het niet. Dat u met majesteit en met gezag spreekt. dat u niet de hand ligt met de regels en al helemaal niet met de heilige wet van uw vader. Dat u gekomen bent om die wet te vervullen. Dat u gekomen bent om er onderdoor te gaan. Dat die stenen u wel troffen. Dat u ervoor gestorven bent. Opdat zondaren bevrijding zullen krijgen. O Heere, wij bidden u. Dat u ons oog geeft om te zien hoe u werkt. Dat gaat zo anders als in deze wereld. Daar is daadkracht iets van onze sterke hand en zo. Maar u schrijft met uw vinger in de aarde. En u kijkt ons alleen maar aan. U spreekt maar een paar woorden. Ontdekkend. En daarom bidden wij u, Heer God, dat te midden van al die woorden, want dat zijn het dan toch wel weer, zoveel woorden, ook in de verkondiging, maar dat te midden van al die woorden van u zullen oplichten. Over dat wie zonder zonde is, die de eerste steen moet werpen en over dat, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Heren, wij bidden u dat u ons werkelijk van genade leert leven. Maar u weet dan ook wie wij zijn. U kent ons leven en in onze gezinnen zonde tegen het zevende gebod. Heren, u weet alles. U kent ons. Zonde in het openbaar begaan, zonde in het verborgene. Tegen dit gebod. Tegen andere geboden. We moeten er wel mee voor de draad komen. Dat leert u en in elk geval voor u. Want dat is bevrijdend. En daarom bidden wij u. Dat die ene vraag van u over wie zonde zonde is, dat die ook ontdekkend bij ons zal binnenslaan. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Opdat wij voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer, van uw ontferming zullen leven. Van uw genade. Van uw vrijspraak. Heren, wij doen u voorbeden en we bidden voor uw kerk, voor uw gemeente hier, voor uw dienaar, voor uw kerk in ons land, kerken, zoveel verdeeldheid. Maar we bidden u dat te midden van verdeeldheid er ook iets gezien mag worden van herkenning. We bidden voor uw kerk wereldwijd, vooral daar ook waar ze in de verdrukking is. We bidden voor uw volk Israël, ook in deze tijd. Ook dat het er altijd spannend is en ook dat zal blijven, o Heere Jezus, tot de dag van u als Messias zult komen. We bidden voor de volken, voor presidenten en partijleiders. Geef dat ze niet in eigen kracht zullen regeren, maar in uw kracht. En wij bidden u als er in de regering van Amerika ook beleidende christenen zitten, geeft u ze wijsheid. Geeft u niet alleen de president wat hij nodig heeft, maar ook de vicepresident, ook als hij wellicht ook moet tegenspreken. Geef hem vastberadenheid vanuit uw woord en kracht en uw ontferming en genade. Heren, wij bidden u, als er zoveel is in deze wereld, als wij zoveel zien gebeuren, ook dingen waarvan we dachten dat we het onder de knie hadden, nationalisme en tegenstellingen tussen Oost en West. Het is zomaar ineens allemaal terug. Angst, terreur. Oh, wij bidden. Doe ons leven dicht bij u. En van uw genade. Breng ons vanmiddag weer samen. En hoort u ons in uw ontferming. In Jezus' naam. Amen. Psalm 138, gemeente, is ons slotlied, het eerste en het derde vers. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.